Ik wil met je een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 20. En het zal ook op het scherm verschijnen. Johannes hoofdstuk 20, vanaf vers 19. En dat is een gedeelte dat eigenlijk speelt de avond van de opstanding. Jezus was overdag opgestaan, het was zondagavond. En het eerste dat Jezus deed toen hij opstond uit de dood, is het gedeelte dat we nu lezen in Johannes hoofdstuk 20, vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar en ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en hij zei: vrede zij jullie. Ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde en de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen. En hij zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn die zonden vergeven. En vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En zo eindigt het gedeelte dat we met elkaar lezen vanochtend, waar ik iets uit wil vertellen. Dit zijn woorden van Jezus die is opgestaan. Nou, en hoe is vandaag Jezus in ons midden? Jezus is in ons midden als de opgestane Heer. Dus ik geloof dat alles wat hier gebeurde, dat vandaag nog steeds kan gebeuren. Omdat dit Jezus was in zijn lichamelijke gestalte, in zijn opstandingslichaam. Zoals hij was. Daarna ging hij naar de hemel toe, maar hij ging naar de hemel in zijn opstandingslichaam. En vanuit de hemel zond hij zegen over de aarde allereerst de Heilige Geest. Dat was het eerste cadeau dat hij gaf. En zo is hij doorgegaan om cadeaus uit te zenden vanuit de hemel over ons leven. Het begon allemaal met de Heilige Geest. Het begon allemaal met Jezus uiteindelijk, die stierf van het kruis, waar hij vrede bracht. En hier in dit gedeelte staan een paar dingen waar je vandaag kracht door kunt ontvangen. Ik zal het gedeelte behandelen aan de hand van een aantal V's. Dat maakt het makkelijk voor degene die meeschrijven. En ook voor degene die niet meeschrijven maakt het makkelijk om het juist ook dan te onthouden, dat ik een aantal keer woorden zal gaan benadrukken. Maar het is Jezus die hier verschijnt. En wat ik al heel mooi vind, is dat Jezus, hij gaat dwars door een muur. In het eerste, hij staat op uit de dood. Hij brengt die dag door. Hij verschijnt aan een aantal discipelen. Of aan een aantal vrouwen. Dat is fantastisch. Jezus verschijnt allereerst aan vrouwen. Halleluja. Jezus hield ervan om zich te vertonen aan mensen die in het recht van die tijd niet gezien werden. Er waren... In de wet in die tijd was het zo dat als je een vrouw had als getuige, dan telde die getuige niet omdat het een vrouw was. Zo zat de wet in elkaar. Dus die tijd was een mannentijd en het geloof was een mannengeloof. En Jezus koos ervoor om zichzelf te laten zien allereerst aan vrouwen. En daarna nog een keer aan vrouwen. En daarna nog een keer aan vrouwen. Alsof hij wilde zeggen, ja, vanaf nu is het zo dat al die dingen die we tot nu toe elkaar hebben aangebracht, vrouwen horen erbij. En in het Jodendom en vandaag ook in het Christendom is het zo vaak zo dat vrouwen opzij worden geschoven. En heel vaak met een beroep zelfs op de Bijbel. En met een beroep soms op Genesis hoofdstuk 3. Waar gesproken wordt van de vloek. En dan zeggen ze, ja, de vloek ging allereerst naar de vrouw toe. Maar dat was niet zo. De vloek ging allereerst naar de slang toe. En de vader die zegt eigenlijk, ja, de slang die viel als eerste de vrouw aan. Maar je kwam op dat moment aan mijn geliefde dochter. En het erge is dat het Jodendom, maar zeker later ook het Christendom, tot op de dag van vandaag, vrouwen daardoor in een kwaad daglicht heeft gesteld. Maar het was niet de vrouw die verleidde. Het was de slang die verleidde. En het was de vrouw en uiteindelijk ook de man die verleid werden. En Christus laat geen veroordeling op de mensen die verleid worden. Christus veroordeelt de verleider. Amen. Dus de slang is to blame. The serpent is to blame. De slang heeft de schuld op zich geladen. En wij als mensen, wij hebben weliswaar geluisterd naar de slang, maar in Christus Jezus is er geen veroordeling meer. Niet voor mannen en zeker niet voor vrouwen. En Jezus, om dat te onderstrepen, liet hij zichzelf continu in met vrouwen op een goede, mooie manier. Hij liet zich in met vrouwen. En de kerk zou zo gaan bloeien wanneer we niet langer meer gaan leven vanuit de vloek, maar wanneer we gaan leven vanuit de zegen die God geeft over de mensheid, over vrouwen, over mannen. Er staat het zaad van de vrouw, daaruit zou uiteindelijk Jezus geboren worden. Dat was een vreemde uitspraak. Het zaad van de vrouw. Maar daarmee wil Jezus zeggen, uiteindelijk wordt de verlosser geboren vanuit de vrouw. De verlosser wordt geboren vanuit de vrouw. De vrouw stond aan het begin. Even mannen niet te nagesproken. Maar ik wil gewoon even de nadruk erop leggen dat Jezus hield van de kracht van de vrouw. En de verlosser werd geboren vanuit de kracht van de vrouw. En zolang de kerk niet ontdekt de potentie, de kracht die God in vrouwen heeft gelegd, zal de kerk niet echt tot haar recht kunnen komen. En het is mijn gebed dat vrouwen steeds minder onderdrukt gaan worden door de uitspraken die mannen hebben gedaan. En misschien zit hier zit die vrouw in de zaal en je denkt, ja, waar heb je het over? Ik voel me helemaal niet onderdrukt. Nee, er is geen onderdrukking in het werk meer. Er is geen onderdrukking meer in de maatschappij. Maar in de kerk en op de podia en in het spreken en in het gaan en in het staan en overal waar we vrouwen nodig hebben, daar zie je vaak dat mannen de plaats van de vrouwen hebben ingenomen. En het is tijd dat mannen en vrouwen op dezelfde positie, op dezelfde manier tot bloei kunnen komen, zoals God het bedoeld heeft. Jezus verschijnt vandaag aan de vrouwen allereerst. En daarna ook aan de mannen die even net wat meer tijd nodig hadden om te begrijpen dat Rabboni verschenen was op het toneel. Oké. Okay. En hoe gebeurt dat dan? Nadat Jezus aan de vrouw was verschenen, verscheen hij daarna aan de discipelen. Er zaten daar 10 mannen bij elkaar. Judas was er niet bij, Thomas was er ook niet bij, begrijpen we uit het verhaal dat later komt. Maar er waren in elk geval 10 discipelen bij elkaar en misschien nog wel wat meer, maar in elk geval 10. En Jezus, hij komt binnen en hij breekt dwars door een muur heen. De deur was gesloten uit vrees, er was vrees. De muur was gesloten en Jezus gaat dwars door de muur heen, zoals hij dat vandaag ook nog doet. We hebben onze muren rond onze kerken gesloten, de deuren zijn dicht uit angst. Maar Jezus, hij gaat dwars door de muren heen van onze kerken. Hij gaat dwars door onze gesloten deuren heen. En de opgestaande Jezus, het eerste wat hij doet, is hij verschijnt in het midden en hij laat zich niet weerhouden door muren. En hij laat zich niet weerhouden door deuren. En Jezus komt in het midden. Halleluja. Dat is wat Jezus vandaag nog steeds doet. In onze kerken. Hij gaat er dwars doorheen. Door onze muren die wij gebouwd hebben. En dan zijn er een aantal dingen die hier gebeuren. En het eerste dat ik wil benadrukken is de verschijning van Jezus. Dat is de eerste V. Als je meeschrijft. De verschijning van Jezus. Jezus verschijnt. En waar Jezus verschijnt, daar verdwijnt angst. Waar Jezus verschijnt, daar verdwijnt angst. Daar gebeurt iets. Daar komt licht. Daar komt leven. Daar komt kracht. Daar komt groei. Daar komt bloei. Jezus verschijnt. Hij gaat de deur door en hij verschijnt in lichamelijke gestalte. Hoe het kan, weten we niet. Ik begrijp niet hoe het is gebeurd, maar het is gebeurd. En Jezus komt gewoon in zijn lichamelijke, tastbare man. Komt hij binnen, gestalte. Je kon hem aanraken, je kon hem zien, je kon hem voelen. En Jezus komt zomaar naar binnen. Met zijn verheerlijkte lichaam. En hij staat daar tussen de discipelen. Het zijn die 3 dingen die hier staan. Het eerste is, Jezus kwam binnen. Ten tweede staat, Jezus kwam binnen bij een groep mensen die angstig waren. En het derde dat er staat, Jezus ging in hun midden staan. 3 dingen die te maken hebben met die verschijning. Jezus kwam binnen. Er was angst. En Jezus verscheen in hun midden. Jezus kwam binnen. Jezus ging dwars door de muren heen. Nou, ik zei net, wat Jezus toen deed, dat kan hij nog steeds vandaag doen. Jezus is nu in de hemel, maar hij kan nog steeds in zijn verheerlijkte gestalte. Kan hij zomaar binnenkomen in ons leven. En waar wij muren hebben opgetrokken rond ons leven. En waar wij de deur zorgvuldig hebben gesloten, zodat mensen niet binnen kunnen komen. Zegt Jezus vandaag tegen jou en zegt Jezus vandaag tegen u. Ik wil dwars door de muren van je leven binnenkomen. En ik dring niet zomaar binnen. Ik maak niet veel geluid. Maar ik sta er plotseling. En ik kom naar binnen. En ik dring alle lagen van je persoonlijkheid ga ik door. Alle muren die je hebt opgebouwd. Alle lagen van je karakter. Ik kom binnen. En ik laat mij niet weerhouden door gesloten deuren. En ik laat mij niet weerhouden door gesloten muren. Ik laat mij niet weerhouden door alle lagen in jouw persoonlijkheid. Maar ik kom binnen. En ik kom binnen. Ik kom binnen. En Jezus komt binnen op de plekken waar je counselor niet kan komen. En Jezus komt binnen op plekken waar je dokter niet kan komen. En Jezus komt binnen op plekken waar menselijke liefde niet kan komen. Maar Jezus komt binnen. Ook vandaag nog. En misschien vanochtend zal je het niet meteen ervaren. Maar ik bid dat je het vandaag gaat ervaren. Door de middag heen. En ik bid dat je het vanavond zult gaan ervaren. Want Jezus wil binnenkomen. In je leven. Dat is het eerste. Als het gaat om de verschijning van Jezus vandaag. Het tweede dat er staat. Hoe voelden die mensen zich? Ze voelden zich angstig. Ik denk zomaar dat hier vandaag in de zaal mensen zijn die zich net zo voelen als de discipelen. Je hebt veel angst in je leven. En vandaag ben ik hier gekomen om te vertellen dat juist in onze angst, dat juist daar Jezus aanwezig wil zijn. En dat juist wanneer je je opgesloten voelt, dat Jezus zichzelf wil openbaren op die plek. Het is vaak in de angst dat Jezus zijn aanwezigheid laat zien. Hoe vaak is het niet zo, vanaf het begin van de Bijbel, dat Jezus zichzelf openbaart aan mensen die helemaal niet open stonden voor zijn aanwezigheid. Elk verhaal in de Bijbel, neem het er maar bij, lees de Bijbel door. En je ziet telkens, doorbreekt Jezus de angst. En midden in de angst verschijnt Jezus. Midden in de angst is hij aanwezig. En als je vanochtend gekomen bent en er is angst in je leven. Er is angst voor de toekomst. Er is angst vanuit het verleden. Er is angst door wat mensen je hebben aangedaan. Er is angst door wat je jezelf hebt aangedaan. Er is angst in je leven gekomen door zonde die je hebt gedaan. Of er is angst in je leven gekomen door zonde die anderen je hebben aangedaan. Maar er is zo vaak angst. En dat wil ik vanochtend tegen je zeggen. Dit is heel belangrijk. Jezus wil juist zijn aanwezigheid laten zien op de plekken waar je het meest angstig bent. Jezus wil juist zichzelf openbaren op de plekken waar jij het meest gesloten bent voor God. En wat Jezus zegt honderden keren in de Bijbel is: wees niet bevreesd, wees niet bang, wees niet angstig, wees niet. Ik kom binnen in je angst. Als het gaat om de verschijning van Jezus, hier in dit gedeelte in Johannes hoofdstuk 20. Hij doorbreekt muren en hij verschijnt precies op de plek waar de angst het grootst is op dat moment. En het was een gefundeerde angst. Want de discipelen waren bang uit angst voor de Joden. En de hogepriester had gezegd, de hogepriester had Jezus ondervraagd op zijn leer. En hij had hem ook gevraagd naar zijn volgelingen, wie hem volgde. Dus het was gefundeerd, die angst. Het was niet denkbeeldig dat na de veroordeling van Jezus, dat er nou ook zijn volgelingen veroordeeld zouden worden. Net zoals jouw angst vandaag ook gefundeerd is. Alle feiten wijzen erop dat je reden hebt om angstig te zijn, soms of vaak. Alle feiten wijzen erop dat er reden is om bezorgd te zijn. Alle feiten wijzen erop dat het terecht is dat je muren hebt opgebouwd rond je leven. Maar Jezus komt door de muren heen. Jezus negeert de feiten. En Jezus komt binnen als hij verschijnt. En wat doet hij daar? Het eerste dat hij doet is, hij zegt: wees niet bang, ik geef jullie mijn vrede. Waar Jezus verschijnt, daar geeft hij zijn vrede. En hij gaat, als hij verschijnt, gaat hij daar in het midden staan van die angstige mensen. Alsof hij wil zeggen: ik praat niet zomaar vanuit de verte. Ik klop niet op de deur en ik praat niet door het sleutelgat heen. Jullie zien niet maar een heel klein stukje van mij. Jullie horen mij niet uit de verte. Maar ik ga staan in het midden. En ik kom dichtbij. En ik dring door helemaal tot diepste, tot in het middenste, tot in het midden, tot in het binnenste. En ik dring door en ik kom naar je toe. En in het midden van je angst, daar spreek ik die woorden. Ik verschijn en daar spreek ik de woorden: mijn vrede geef ik jullie. Waar Jezus verschijnt, daar geeft hij zijn vrede. De tweede V. Tweede V. Jezus geeft vrede. Waar Jezus verschijnt, daar verschijnt zijn vrede. In het Nieuwe Testament dan zie je dat er op 5 manieren vrede komt in het leven waar Jezus verschijnt. 5 manieren waarin Jezus zijn vrede laat zien. Het eerste wat er gebeurt als Jezus verschijnt in je leven is dat er vrede met God komt. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd door God hebben vrede ontvangen door Jezus Christus. Vrede. Waar Jezus verschijnt, verschijnt zijn vrede. En het eerste is dat wij vrede met God kunnen krijgen. En wanneer jij hier zit vanochtend en je hebt nog geen vrede met God, dan bid ik op dit moment voor jou, over jou uit, dat je zult ontdekken dat Jezus in je leven wil verschijnen deze ochtend. Dat er vrede met God kan zijn. Geef mij je angst, zegt Jezus. Geef me alles wat je bezighoudt, want ik wil je mijn vrede ervoor in de plaats geven. Vrede met God, het eerste, Romeinen 5 vers 1. Het tweede dat er gebeurt, is dat wij vrede met de Vader krijgen. Vrede met God, dat betekent dat wij rechtvaardig voor God staan. Dat betekent dat wij het recht hebben om zomaar frank en vrij voor God te verschijnen. En dat hij geen recht meer heeft om ons weg te sturen vanwege onze zonde. Wij hebben het recht gekregen door Jezus Christus om voor hem te staan. We zijn vaardig om recht voor hem te staan. We zijn klaargemaakt om recht voor hem te staan. Het eerste. Het tweede is dat wij vrede met de Vader hebben ontvangen. Vrede met God, dat betekent dat de vergeving in je leven is binnengestroomd. Vrede met de Vader betekent dat je het recht hebt gekregen om jezelf zoon of dochter te mogen noemen. Vader heeft je geadopteerd in zijn familie. Je bent niet meer zo iemand die op afstand staat, maar je bent uitgenodigd in de familie van God. Ik word er altijd heel blij van. Ik zal niet vragen wie er nog meer blij van wordt, maar ik word er altijd heel blij van dat wij uitgenodigd zijn in de cirkel van Gods genade. Dat ik een zoon mag zijn van de Allerhoogste. Kinderen krijg je. Maar wanneer je geadopteerd wordt in een gezin, dan kies je daarvoor. Als man en vrouw, als echtpaar. Dit is heel bijzonders. Een man en een vrouw die kinderen kunnen krijgen. Niet iedereen kan kinderen krijgen. We hebben er zelf ook lang op moeten wachten. Maar als je een kind ontvangt, dan krijg je een kind. Je kiest niet voor het kind dat er komt in je gezin, dat krijg je. Maar wanneer je een kind adopteert, dan krijg je. En dan is er ook een keuze, dan is er ook iets waarin je kiest. Waarin je eigenlijk is, adoptie is in die zin het woord adopteren, wat God gebruikt voor ons zoonschap en ons dochterschap. En God zegt, je bent uitgenodigd in mijn gezin. Ik heb één zoon. Dat is mijn zoon Jezus. Maar ik heb meerdere zonen en dochters die geadopteerd zijn in mijn gezin. En ik heb hen gekregen. Ik heb hen ontvangen. Maar ik heb hen ook uitgekozen. Ik ben er naartoe gegaan. Ik ben, zoals dat nu ook gaat bij adoptieouders, dat je toegaat naar de plek waar het kind is. En je haalt het kind op. En je nodigt het kind uit in je gezin. En zo is Jezus toegegaan naar die plek waar zijn kinderen waren. En hij heeft je uitgenodigd. En hij heeft je hand gepakt. En hij heeft gezegd, ik krijg jou, maar ik kies jou ook uit. En kom maar in mijn gezin. Kom maar, ik adopteer jou. Als je een zoon of een dochter krijgt als kind, dan ontvang je het kind. Maar als je een zoon of dochter adopteert, dan is er iets van het ontvangen, maar dan is er ook iets van ontferming. Dan ontferm je je over een kind. En wij, lieve mensen, we zijn geadopteerd in de familie van God. We zijn geadopteerd in de familie van God. Dat is de tweede manier waarop we vrede hebben gekregen. We hebben vrede ontvangen met God. We hebben vrede ontvangen met de Vader. En het derde wat we hebben ontvangen is vrede onderling. Met mensen om ons heen. In Efeziërs hoofdstuk 2, daar staat een prachtige tekst. Je mag het mee opzoeken als je een Bijbel bij je hebt of als je een app bij je hebt. Dan bladeren we lekker een beetje door de Bijbel heen. Dat is altijd goed. En daar staat in Efeze hoofdstuk 2 vers 14. Want hij, Christus Jezus is onze vrede. Hij in wie wij door zijn dood eenheid hebben ontvangen. Twee werelden staat daar zijn één geworden. De wereld van Joden en de wereld van heidenen. Hij heeft eenheid gemaakt. En hij heeft de muur van vijandschap afgebroken. We hebben vrede ontvangen. Dus vrede met God, dat is een verticale vrede vanuit de hemel naar ons als mensen toe. Maar er staat ook dat Jezus de muur van de vijandschap heeft afgebroken tussen mensen. Verticaal tussen ons en God. Vijandschap weggenomen. Maar ook horizontaal tussen mensen onderling. En als God het mogelijk maakt dat hij de vijandschap heeft weggenomen tussen Joden en heidenen in Christus Jezus. Als het mogelijk is dat de vijandschap wordt weggenomen tussen Joden en Arabieren, tussen Arabieren en Joden. Nou, dat is waar het hele conflict in de wereld vaak over gaat. Als dat in Christus Jezus is weggenomen, dan is het ook mogelijk dat hij de vijandschap wegneemt tussen ons wanneer wij aan het koffiezetautomaat staan op ons werk. Dan is het ook mogelijk dat hij vijandschap wegneemt tussen ons en onze collega's om ons heen. Dat hij vijandschap wegneemt en dat hij vrede brengt. tussen mensen hier onderling in de gemeente, die misschien al jarenlang niet in openlijke onvrede leven, maar misschien wel zijn de mensen waarvan je zegt van nou, ik ga bij iedereen koffie drinken, maar niet bij die persoon. Dat is een beetje zoals de Joden en Palestijnen onderling. Hey, je woont wel naast elkaar, maar tegelijkertijd wordt er heel veel over en weer gepraat. En Christus Jezus zegt, ik ben gekomen om vijandschap weg te nemen tussen de heidenen en de Joden. En datzelfde doe ik vandaag nog steeds tussen mensen hier in de gemeente. Tussen mensen hier in Loppersum. Ik ben gekomen om vrede te brengen. Vrede met God, vrede met de Vader, vrede onderling. Dat is het derde. De vierde manier waarop God vrede heeft gebracht. Vrede zij jullie, vrede voor jullie, zei Jezus in het gedeelte in Johannes 20. De vierde manier waarop hij dat heeft gedaan, is dat hij vrede heeft gebracht in jouzelf. Het is zo goed om vrede te hebben in je ziel. Zoveel van ons, zoveel mensen, gaan gebukt onder veroordeling. En er is altijd maar die stem die zegt, ja, er is vergeving. Maar die vergeving is voor anderen en niet voor mij. En je denkt altijd maar terug aan wat er in het verleden is gebeurd. En Jezus zegt vandaag tegen jou, mijn vrede is ook voor je verleden. Mijn vrede is ook voor je verleden. Jezus beoordeelt mensen nooit op het verleden. Jezus beoordeelt mensen altijd op het verlangen dat leeft in het hart van zijn Vader. En er is vrede over je verleden. Waarom? Omdat Jezus de prijs heeft betaald. Zie, als Jezus zijn vrede blaast in je leven, dan neemt hij niet altijd meteen de pijn weg. Maar hij neemt wel de prijs weg die je er zelf voor hebt moeten betalen. Jezus neemt niet altijd meteen de pijn weg, maar hij heeft wel de prijs betaald voor jouw pijn. En er is vrede over jouw verleden. En Jezus dringt op dit moment door de muren van je hart binnen. En hij komt op de plek van je angst. En hij gaat in het midden staan, niet van ver af, maar gewoon heel dichtbij in jouw leven op dit moment. En hij blaast over je leven. En hij zegt, mijn vrede geef ik jou. Vrede met God, je mag rechtvaardig staan voor God. Vrede met de Vader, je bent een zoon, een dochter van de Vader. Je bent niet meer ver af, maar Jezus heeft jou ontvangen. Vader heeft jou ontvangen. Hij heeft zich over jou ontfermd. Jezus heeft de prijs betaald. En ja, er is nog pijn. Maar Jezus zegt, ik ben ook gekomen om vrede te brengen in je ziel. En je bent misschien gewend om andere mensen te vergeven. Maar op dit moment vraag ik aan je, ben je ook gewend om jezelf te vergeven? Voor degene die een abortus hebben ondergaan in het verleden. Heb je wel eens tegen jezelf gezegd, ik vergeef jou in de naam van Jezus. Voor degene die gekwetst zijn in het verleden. En die altijd maar, je hebt altijd maar die stem jezelf voorgehouden. Het is jouw schuld, het is jouw schuld. Je had ook niet dat moeten doen of zus moeten doen. Dan was je ook niet gekwetst. Je had niet zo groot moeten dromen. Je had niet zo groot moeten verlangen. Je had een ander beroep moeten kiezen. Je had een andere opleiding moeten doen. Je had op een andere plek moeten gaan wonen. En altijd maar die stem. En heb je jezelf ooit vergeven voor de woorden die je hebt uitgesproken over je eigen leven? Jezus is gekomen om vrede te brengen in je ziel. Dat is het vierde. Op dit moment. En ik bid over jouw leven op dit moment. Dat als God tot jou spreekt, dat je in dit uur vrede zal vinden in je ziel. En dat God zal blazen over jouw leven. En dat hij zal zeggen, vrede voor jou. Het vierde, vrede in je ziel. En het vijfde dat God wil geven door zijn Zoon Jezus, is vrede met de wereld om ons heen. Waar wij dagelijks lezen in de kranten, of wie leest er nog een krant, maar op internet, of op de televisie, of dus in de krant. Maar waar we dagelijks alleen maar lezen over allerlei dingen die verkeerd gaan in de wereld. Waar we lezen over Noord-Korea. En waar we lezen over Amerika. En waar we lezen over Nederland. En over de politiek en de gemeenteraadsverkiezingen. En waar we ons hoofd dol kunnen maken. Daar zegt Jezus vandaag tegen ons. Ik kom binnen en ik zeg tegen jullie, vrede. 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 In mensen een welbehagen. Dat was het eerste wat de engelen zongen toen Jezus op aarde kwam. Are we excited? Zijn we nog een beetje blij van de boodschap? Yes? Oké. Jezus zegt, mijn vrede geef ik jullie. Jezus zei toen hij opstond in de synagoge in Lucas 4 en hij ging staan in de tempel. En toen zei hij, de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalfd om een arm het goede nieuws te verkondigen. Gevangenen vrijlating, gebondenen de ketenen te verbreken. En om een jaar van welbehagen aan te kondigen. Een jaar van vrede. Nou, wat zou er gebeuren wanneer wij vanuit onze community, vanuit onze kerken, als wij een jaar van vrede over Nederland zouden gaan uitroepen. En wanneer we zouden gaan beseffen dat onze vrede in ons hart niet afhankelijk is van de letters die we lezen en van de beelden die we zien en van de opinies van zelfbenoemde opinieleiders, maar dat we zouden gaan zeggen, ik sla de bladzijde van de Bijbel open en ik laat de vrede waaien vanuit de bladzijde van de Bijbel. Jezus, zend uw vrede over Nederland en over planeet Aarde, want wij verwachten het alleen van u. Jezus is jouw vrede en je hebt vrede met God en je hebt vrede met de Vader en er is verzoening onder mensen en er is vrede neergedaald in je ziel en er is ook vrede op planeet Aarde door Jezus Christus, onze Heer. Amen. En dan verschijnt de Heer Jezus, dan gaan we weer terug naar Johannes hoofdstuk 20. Misschien kan het nog even op het scherm verschijnen, zodat we het even voor ons zien. En dan verschijnt de Heer Jezus en dan zegt hij die woorden, vrede voor jullie. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie mijn vrede. Tweemaal vrede. Mijn vrede geef ik jullie, maar ik neem hem niet mee. Ik zeg het voor de tweede keer, want mijn vrede laat ik bij jullie. Had Jezus eerder gezegd. Ik wens jullie nogmaals vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Als Jezus verschijnt, is er vrede. En als Jezus verschijnt, is er ook altijd voorziening. Jezus, hij toont in zijn handen, hij toont in zijn zijde. En hij zegt, ik ben het echt. Ik ben de man die heeft gezegd tegen jullie, I am, ik ben. Ik ben het leven, ik ben de waarheid. Ik ben het brood van het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben het. En degene die heeft gezegd ik ben, is vandaag ook degene die er voor jullie is. En het feit dat de gaten in mijn handen zichtbaar zijn. En het feit dat ik doorstoken ben. Dat is het bewijs dat ik het ook echt ben. En waar Jezus komt, schenkt hij vrede, maar geeft hij ook zijn voorziening. Als Jezus komt, dan worden de discipelen blij, staat hier. Dat is heel bijzonder, want die discipelen waren hartstikke treurig. En ze worden hier blij. Er komt vrolijkheid hun leven binnen. Dat is nog een vee, die had ik niet eens opgeschreven. Er komt vrolijkheid hun leven binnen. De discipelen worden blij. Waar Jezus zegt, ik ben, daar zeggen de discipelen hem na, u bent. En waar de discipelen u bent zeggen, dan zegt de wereld, hij is het inderdaad. Ik ben, ja inderdaad, Heere God, u bent het. En waar we zeggen, u bent, dan zal de wereld zeggen, hij is het inderdaad. En als Jezus binnenkomt, komen al zijn voorzieningen binnen. Waar Jezus binnenkomt, komt God binnen, die zegt, ik ben jullie voorziening. Ik ben degene die zal voorzien in alles wat nodig is. In mij is vergeving, in mij is vrede, in mij is veiligheid, in mij is vriendschap. Allemaal feest. En de discipelen, ze worden er hartstikke vrolijk van. Halleluja. En dan zegt de Heer Jezus prachtige woorden. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie. Waar Jezus verschijnt, daar verschijnt zijn vrede. Waar Jezus komt, dan geeft hij voorziening. En waar Jezus zichzelf laat zien, daar toont hij de Vader. Dat is weer een vee. De Vader. En waarom zegt de Heer Jezus, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie. Dat zegt de Heer Jezus, omdat u de discipelen heel dicht wil brengen aan het hart van zijn Vader. Weet je, er zijn zoveel mensen die kennen de Heer Jezus. Maar ze hebben nog nooit ontdekt wie de Vader is. En ik geloof dat de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen zegt, vanuit de Vader wil ik jullie een verlangen geven om mij na te volgen. En vanuit dat verlangen wil ik jullie een nieuwe visie geven. Ik wil jullie uitzenden. En vanuit die visie, zegt de Heer Jezus, hier geef ik jullie vernieuwing van denken. En vanuit die vernieuwing van denken staat er dan uiteindelijk, stroomt er vergeving. Als jullie, vers 23, iemand zonde vergeven, dan zullen ze vergeven zijn. En vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Vanuit de Vader stroomt het verlangen dat Jezus in ons hart wil wekken. Vanuit dat verlangen, zegt de Heer Jezus, wil ik jullie nieuwe visie geven. Ook hier in Loppersum als gemeente vanochtend. Vanuit het verlangen dat stroomt vanuit het vaderhart van God, wil Hij nieuwe visie geven. En waar God nieuwe visie geeft, daar vergeeft Hij ook vernieuwing van ons denken. Daar komen er shifts in ons denken. Misschien over het aantrekken van een nieuwe voorganger. Zegt Jezus, ik ben jullie vader. En vanuit mijn vaderschap wil ik een nieuw verlangen in jullie wekken. En vanuit het nieuwe verlangen wil ik jullie nieuwe visie geven. En vanuit die nieuwe visie komt ook verandering van denken. Stel je open als gemeente voor alles wat God wil doen. En sta je niet blind op het ene, maar sta je blind, open je ogen voor Jezus. En vanuit die vernieuwing van ons denken zegt Jezus, ik laat vergeving stromen. Zodat die verzoening die ik wil geven en die vrede die ik in jullie geblazen heb, uiteindelijk ook zichtbaar wordt in jullie relaties, in wat jullie doen naar andere mensen om je heen. Ik geloof wanneer wij de Vader leren zien, wanneer we de Vader heel persoonlijk leren kennen, dat God iets in ons hart doet. Wanneer we de Vader leren kennen en zijn liefde ontmoet in ons leven, kan de Heer Jezus uiteindelijk ook de kracht van de Geest geven. Want dat is het laatste wat Hij doet. Hij geeft de Heilige Geest. En Hij blaast op hen en Hij zegt, ik geef jullie mijn geest. Kracht komt alleen tot zijn recht in een omgeving waar karakter gevormd is. Wanneer je kracht ontvangt zonder dat je karakter gevormd is, dan kunnen er rare dingen gebeuren of zelfs erge dingen gebeuren. En als we vanavond hier kracht zullen zien van God, dan wil ik vanochtend tegen je zeggen, stel je open voor de vrede van God, want Hij wil je karakter vormen. Je kunt kracht van God ontvangen in een paar seconden tijd. Maar karakter groeit in de loop van de jaren. En daar hebben we Jezus voor nodig. Daar hebben we zijn vrede voor nodig.